Groot dank naar de gemeentenis van de Psalm 54 en daarvan het eerste vers. We noemden de Psalm 54, vers 1. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven, of op uw arm mij bijstand boos. O God, sla acht op mijn gebed, neigt op mijn redere kunstig doren. En wil mijn bittere klap verhoren, zo word ik uit een angst gered. We noemen nu het eerste vers van Psalm 54.
Vaderen horen, wat werk geven dagen nog, hoe altijd hem het heil bezocht. Gij hebt de heidenen met uw hand verdreven, dat zij het erf verliep. Wel geplaagd, volg gepland en op het weelderigst voordoen schiet. Wat er verder volgt, vers 1, 2 en 3, mogen nog wel op wijzen dat vanmorgen de maandelijkse collecte wordt gehouden.
Thank you. met het volk van Juda in zware strijd geweest. En in het bijzonder van de Moabiet, Ammoniet en Edomiet. Dat eigenlijk nog uit de bloedverwantschap van Juda was. Want dat waren de nakomelingen van Lot, de neef van Abraham. En men zegt wel eens van je broertjes moet je maar hebben. Dat de volkeren rondom, Filistijn en anderen verbitterd waren tegen Israël, laat zich begrijpen. Maar Moab en Ammon en Edom waren eigenlijk zo'n beetje uit de familie van Israël. Die moesten toch wel anders zijn. En wat zeiden de Edomieten als Israël Kanaan optrok, stonden ze gewaagd. Tot aan de toppen gewaagd. Dat ze er niet in zouden komen. Niet door Edom. Als Israël naar Babel moest, riepen de Edomieten ontbloot ze tot aan hun de mensen toe. En Ammon en Moabieten brachten er ook niet veel beter af. Je kunt maar zien, nadert soms in de bloedverwantschap hoe vijandige dat ze zijn. En die strijd, die zal wel doorgaan tot aan het eind der dagen, zolang als de wereld schaart. Al is er dan geen oorlog met ijzer of stalen wapenen, maar toch voert men een strijd tegen de beginselen naar de woorden God zijn. Die kan een mens maar nooit aanvaarden. Ziet ook wel in de strijd tegen de polio. Dan voert men strijd om met allerlei voorbehoedmiddelen die ziekte uit de wereld te krijgen. En men bestrijdt bovenal degenen die niet mee willen gaan aan de voorbehoedmiddelen. Dan voeren ze nog verder op de strijd. Je moet niet denken dat ze dan zo'n meelijden met je hebben, hoor. Maar het is meestal de verborgen vijandschap dat men niet verdraagt als je om der consensie wil niet in hem te komen. Dat is in de ogen van menigheid veel grotere kwaal. Die arme stakkers zien het licht waar de oorzaak ligt van al de kwalen en ziekten die wij onderworpen zijn. En vandaag dat men in eigen kracht en met eigen werken dat tegenop wil treden, voorkomen wil zijn, moet je dan het water maar over de akker laten lopen. Gelegde hoofddijken bij de zee en bij de rivieren. Ja, we praten. Kleed uw eigen te hoog tegen de winterkoude of naar de zomerhitte. En als je ziek zijt, gaat het toch ook om de medicijnmeester? Natuurlijk. Maar dan moet het er eerst zijn. Wij gaan niet naar de medicijnmeester toe als we volop gezond zijn. We leggen geen dijken aan wat geen water is, hoor. Verstand zijn onze mensen nog nooit geweest. Maar je moet evenals die mensen, als de voorstanders van al die vaccinatiemiddelen, moet je bezorgd zijn en vooruit lopen. Daar gaat het om. Zorgeloos mag je niet zijn, zeggen. Maar ze zeggen niet, je mag ook niet bezorgd zijn. Dat zijn niet, we zijn zelf. en de rechte weg bidden zorg. En daar moet men nou niks van hebben. Gods woord zegt bidden werk. Die mensen zeggen werk echt. En bidden hoort er niet bij. En bidden is geen vers opzagen. Van buiten geleerd. Jozef had zegt. Wij weten niet wat we doen zullen. In het niet. En dat is nou de enige weg. En dan voegt hij eraan toe. Maar onze ogen. Hij bedoelt onze zielsogen. Die zijn op u. Dat is nou precies het gepaste mens. Als je het niet meer weet. Dat je het van God verwacht. Dat wordt ingeleefd, ik liet niet af. Met hand en oog te heffen naar omhoog. Rechte bidden is niet alleen je noden bekend maken. Maar ook wat er staat in de psalmen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Dus dat uitkijken en opmerken. Wat God nou gaat zeggen en doen. Dat is het ware wezen. En u zult gezegd, maar dat kan de mens niet van natuur. Ook na ontvangende genade kan dit niet. Die bidden kan, die is vaak niet beter om het te doen. Als het kan. Zit er zelf tussen. Maar die het nou eens niet kan. En toch moet. Kijk, dan wordt het nodig. Zou het dan niet zijn, op uw nood geschreven, deze grote wonderen, waar een mens werkt nog liever een jaar, als dat hij 1 minuut God nodig heeft. Dat moet je niet van hebben. Moet je dan niet arbeiden? Jawel, een geoorloofd wees. Wij hopen niet over iemands consentie te heersen. Die verantwoordelijkheid neem ik niet op me. Want het is een zaak, die aan ieders consentie overgelaten wordt. Dan bestaat mijn roep. Dat ik dat niet opdring. En dat ik de bezorgdheid van ouders heel goed begrijp. Vooral als je kinderen aangepakt hebt. We hebben niet wel niet daar anders wat van zijn hart kerk of leggen. Dus dan kan je de bezorgdheid wel begrijpen. Dat we 5 jaren lang de grootste zorg over hadden. Maar ik heb toch nooit het droeve gemoed gehad om voorbereide middelen te durven. Voorbehoedmiddelen. Onderscheid is gemeente goed tussen deze 2 zaken. Geneesmiddelen zijn geoorloofd. De rechte weg. Maar voorbehoedmiddelen, dat God vooruit. Ik denk dat dat zo eenvoudig mogelijk is. Zo heb mijn leermeester het altijd voorhand. En zo ben ik. En ik ben met die loopt thuis. Ik kan daar niet af. Want wie beschikt er over leven en dood? Krankheid en gezondheid. Leef zondag 10 maart. Ja, maar dat mag God volk geloven, maar dat kunnen wij toch niet? Dacht je dat Gods volk dat ook altijd geloven gaat? Historisch wel. Ja, dan onderstreep het van harte zondag 10. Maar zaligmakend geloven, waardoor je je zaken in God kwijtraakt en dan afkijken wat hij doet. En al wat hij doet, dat dat dan goed is. Dat moet je ook krijgen hoor. Daar heb ik nog nooit geen voorraadje van aan kunnen leggen. Wel geprobeerd, maar nog nooit voor elkaar gekregen. Hoop er niet boven te staan. Wij kunnen die zorgen van die ouders wel volgen. Maar aan de andere zijde, en daar wordt veel te weinig acht op gegeven, wat God in zulke wezen doen kan en ook vaak gedaan heeft. Daar moeten wij het van hebben. Jozefat had het weggemiddeld.
Wij weten niet wat we doen zullen, zegt. En ik kom precies de rechte pas. Maar onze ogen zijn op Christus. Wist Nederland ook maar eens niet. Wisten al die wijze mensen het ook eens niet. Ik denk dat er daar meer van uit zou gaan. Dan zou het daarin openbaar komen dat we het niet wisten. Dat we daar wat zouden vragen. Omdat je niet weet, dat moet je vragen. Kinderen, als je het niet weet, dan vraag het op school niet waar. Aan de jeugdvrouw van de meester. Dan zie ik nog in mijn gedachten het vingertje opgaan. En op de catechisatie. Dan zei dus ook wel eens. Want dat was op school zat. Dan zei ik, meester, mag ik wel vragen. Ik heb nog nooit zo ver gestuurd dat ik meester was. Ik begrijp die kinderen wel. Ik wil er alleen mee zeggen, als je het niet weet. Dan ga je vinger omhoog en dan ga je het vragen. En als we het nou eens niet weten. En onze vinger niet omhoog, maar het hoofdje niet omlaag, zei heren. Dan weet ik het niet meer. Zou u het nou willen openbaren? Dan heb ik toch in mijn leven wat ik ervaren, dat God antwoord gaat. En wel zo'n antwoord, dat zeg moet heren, nou hoef ik er niks meer aan te doen. Niets meer. Dan heb ik eruit gezet. Nou kan ik er niks meer aan doen, ik wil er niks meer aan doen, en ik zal er ook niks meer aan doen. En wat heeft God het dan kostelijk opgelost? Ook al gaat het dan door wegen die voor vlees en bloed niet gematigd zijn. Maar dan neemt hij het voor zijn rekening, uitwendig en geestelijk. Daar hoop ik het liever op aan te laten komen uit bepaalde die middelen die de mensen voorstellen. Ik drink dat niet door van een ander. Ik heb alleen maar geloof dat God het geeft. Dus ik heb geen overschot van geloof voor een ander. Dat gaat niet zo. Voor ieder persoonlijk. Maar dan komt het erop aan. Maar je kunt beter uit niet weten op God aan laten komen als uit zo goed weet dan bij de mensen zo. Want vervloekt is een ingelicht die op vlees vertrouwt. En ik zie dat wel openbaar komt. De mensen zullen het allemaal eens onder druk krijgen. En de ene kwaal schijnbaar onder druk, daar komt een andere die bij duizenden mensen de dood in brengt. Ja, dat is dan weer. Ach, vriend, wij kunnen God niet voorblijven. Daar hebben we niet. Vraag het is een oude godsvolk. Of ze God voor konden blijven door God ze grepen in de hart. Die hebben ook getracht om het van God te winnen. Ik kan dat zo goed begrijpen dat die mensen met andere wetenschappen het van God winnen willen. Dat kan ik goed begrijpen. Ik probeer in elke weg die voor mij onmogelijk wordt, dat probeer ik nog van God te winnen. Om er niet vast te lopen. Maar ik wil je wel eerlijk zijn, ik kan het nooit voor elkaar zijn. Ik probeer te winnen. Begrijpen kan ze wel. Maar ik denk dat die mensen God volk niet begrijpen. Daar snappen ze niks van. En vandaar de maatregelen die worden aangekondigd. Maar je kunt wel meer benauwdheid hebben van maatregelen die tegen Gods woord zijn, als van kwalen die God over ons doet komen. Daar zou ik denken. En denk je, nou heb ik het voor mekaar. Ik heb dat ook wel eens gezien met beesten. Die ze ingespoten hadden tegen vlekziekte. Nou hadden ze het goed voor mekaar hoor. En dan laat een heer dat nog eens een poosje doorgaan. En het beest werd groot. En op een morgen, dan lag het helemaal zwart van de vlekziekte in zijn hoofd ook. Met liever het niet. En als we nog zo lange tijd moeten voeren, dan moeten we het goed weten dat dat de weg is. Zo werkt God. Er is zo menigmaal die niet ingespoten had, als voorbehoedmiddel hebben getoond, dat God het kennelijk oplost. Mensen denken, dat moeten we zien te voorkomen. En ik zeg niet, dat je roekeloos moet zijn. En als er gevallen zijn, dat je dan niet de gezondheidsmaatregelen en reinigingsmaatregelen in acht moet nemen. Dat zijn ze niet. Maar om te denken dat je God voorblijft, ik geloof dat er geen één mens op de wereld dat redt. Ook geen dokter hoor. Je redt dat toch niet. Daar ging er toch geen één mens dood. Zodat kon de redden. En God zegt dat wij met al onze bezorgdheid, Matthäus 10, nog geen el tot onze lengte kunnen toedoen. Zorgdheid heeft het over. Zegt de Heer Jezus. En nog geen haar wit of zwart kunnen maken. Dat moet je tegen die mensen zeggen. Wat vaak scherp met de tekst die gezond zijn, hebben de medicijnmeester voor nodig. Dat ziet meer op geestelijke gezondheid die schijnbaar de fariseeën had. Waar aanleiding sprak de Heer Jezus dan. En Matthäus 10 moet je hebben. En denk maar aan mijn naam. Dat was wel een ander geval. De stokbewaarder bedoel ik in Handelingen 16. Je had de kerk er zodanig verzekerd. De deuren goed op slot, de gevangenen geboeid en de voeten in de stok. Die zo nou was hij verzekerd en de stokbewaarder was geslapen. Kijk, met zo'n verzekering val je slaap. En midden in de nacht geschiet er een aardbeving. De fundamenten van de kerken werden bewogen, de banden van al de gevangenen werden los. En de stokbewaarder werd onzacht wakker gemaakt. Zijn hele verzekering ging aan het laden. En als God hem niet bewaard had, had hij zelf met een zwaard omgebracht. Wat je zelf moord mag waren. Daar zijn wat mensen die verzekerd waren, die er eigen vakant gemaakt hebben. Toen God er verzekering aan het laden scheurde. Zijn er hoor. Die heb ik vaak gezien. En ik heb het ook wel eens meegemaakt dat een gebouw vlakbij een kerk van de gereformeerde gemeente tegen brand verzekerd hadden van alle zijden. Dat was in de oorlog. Nou komt het nooit meer in de brand, volgens hun gedachten. En wat wil het geval? Dan gooi je op dat gebouw, dan gooi je een paar brandbommen. En dat hele gebouw dat zo goed verzekerd was, dat brandde van binnen uit, maar de vlammen wouden er niet uit, omdat ze het zo goed verzekerd hadden. En daar brandde het netjes overal af. De kerk van de gereformeerde gemeente die ernaast stond, daar was een stukje naast. Want die werd beschermd door dat gebouw dat zo goed verzekerd was. Zo werkte God. Ja, ja, de rammen van Nevel, die moesten ook nog dienen om de kerk te beschermen. Zou je meemaken? De een zijn huis goed verzekerd, totaal uitgebrand, zo verzekerd dat de vlammen er niet uit kon, om een ander aan te tappen, niet verzekerd was. Zo werkt God, blaas in al die wijsheid van die mensen. Want je moet toch altijd denken, dan heb ik Gods woord mee. De wijsheid ter wereld is dwaasheid bij God. Nee, dan had Jozef wat het beter bekeken. Wij weten het niet meer. Maar onze ogen zijn al toe. In ons is geen kracht tegen zulke grote mensen. Die komt niet meer. Hij was niet zorgeloos, hij sliep niet zoals die stokbewaarder. Maar onze ogen zijn al toe. En God wendde ze van hem af, want de Edomieten werden opstandig tegen de Moabieten en tegen de Ammonieten. En de een vermoordde de ander. Jozef had toen er niks aan te doen als vier dagen de buis sleep. Geef dat nu maar als voorbeeld, dan kun je zien uit Gods woord hoe het gaat. De rechte weg heb je uitkomsten verwacht. Maar dat gaat ook naar Gods welbehagen. God onze jongen weg dan,
zegt hij dat hij deed met de inwoners der aarde en weer des hemels naar zijn wel. En zo bracht hij me erop. Ik was hem al kwijt, en God bracht me gelijk aan zijn kant. En dat is toch zo'n zalige plaats, als je aan God's kant mag vallen. Ben je toch kwijt? En dan kun je beter in moeilijke wegen aan God's kant gezet worden, als dat je alles behoudt en je zit aan de kant van de duivel. Want dan lijkt nog niks. Maar één uitspraak te doen, zo God voor ons is, dat zal dan tegen ons zijn. En dan ga ik hem eens omdraaien. Zo God tegen ons is, wat is er dan nog voor ons? En hij neemt me mee. Dat is de beste verzekering. Hij geloof mag dat hij God mee hebt. Die kan ik je aanraden. Al is het God genade om te krijgen. Zo is het. Dat geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Maar ze moeten dat alle dingen naar Romeinen 8 vers 28 medewerken ter goede dergenen namelijk die naar Gods voornemen geroepen. Ja, dat is Gods volk. En mag de rest dan doen wat ze willen. Sommige mensen die hebben alleen Gods woord voor Gods volk. En voor de rest niet. Dat ben ik het niet mee eens hoor. Maar ik geloof wel dat je de genade nodig hebt om het te kunnen beleven. Dat geloof ik. Ja. En ik kan best begrijpen wat je in het ongeloof wegzinkt. Want als God mij niet bewaart, dan ben ik ten eerste niet erin wegzinkt. Ik heb geen geloof voor dat. Nog nooit van elkaar gekregen. Maar we zien het toch ook in Israël. Die ging in hulp zoeken, Psalm 44 bij anderen. Maar ze gingen in het gebed en ze hielden God voor ogen hoe dat hij voordien onder hun vader gewerkt had. Ze hielden Gods werk voor ogen in Israël. Bij dat Gods werk in Israël nu, wil ik vanmorgen u gaan bepalen. Psalm 44. Versen 2 tot en met 5. O God, wij hebben het met onze oren gehoord. Onze vaders hebben het ons verteld. Gij hebt een werk gebracht in hun dagen, in de dagen van oud. Gij hebt de heidenen met uw hand uit de bezitting verdreven, maar hen lieden geplant. Gij hebt de volken geplaagd, hun lieden daaraan tegen doen voort. We hebben het land niet geërfd door haar zwaard. Haar arm heeft hen geen heil gegeven. Maar uw rechterhand en uw arm en het licht u aanschijnt. Omdat gij een welbehagen in hen had. Gij zelf zijt mijn koning. O God, gebied de verlossing in Jacob. Tot zover. Zie daar het Gods werk in Israël beschreven. Ten eerste, geërfd naar Gods welbehagen. Ten tweede, gegeven door Gods rechterhand. En ten derde, gehoord van hun vader. Gods werk, dat kun je nooit verdienen. Dat bestaat. Wat zou de mens verdienen die zijn schuld dagelijks meer te maken? Dat kan niet. Zelfs ik een werk van God krijg, in het land, gewest, plaats, huis of in zijn hart, dat is louter naar Gods welbehaag. Dan is het een welbeschikking van God. Dan is het een erfenis. Want dat betekent het eigenlijk. Israël heeft het land Kanaan geërfd naar Gods welbehagen. Denk maar aan de erfenis. die je van je overledene erflaters ontvangt.
Daar doe je niks voor.
Je doet niets om in het testament te komen. Dat is louter een welbeschikking van de testamentmaker. Die laat je erin zetten. En zo was het ook ten opzichte van Canaan dat Israël naar goddelijke beschikking naar zijn welwagen ontvangen heeft. Ze zijn geërfd naar Gods welbehagen. Want ze lezen, o God, we hebben het met onze oren gehoord. En onze vaders hebben ons verteld, gij hebt een werk gebracht hun dagen in de dagen van af. Dachten deze lieden terug, de dagen van Mozes, de dagen van Jozua, toen het land Kanaan ingenomen werd. En het kwam vooral openbaar bij de inname van Jericho, dat het een erfenis was. Gij gaat naar het land toe, zegt de Heer, om dat te erven. En dat is een uitermate goed land. Dat zeiden 10 van de 12 gesprekers. Wij komen er nooit in. Want wij hebben daar mensen gezien. Enachskinderen. Mannen van grote lengte. Nee, zei ze. Dat redden wij nooit. Ik kan begrijpen. Een erfenis. Die kun je niet bevechten. Die krijg je bij testamentaire beschikking. Vechten om in het koninkrijk Gods te komen, dat krijg je ook niet. En met werken gaat het ook. Hoe kom je er dan? Bij testamentaire wilsbeschikking. Testament is een wilsbeschikking van de erflater. Die testament wat maakt. Die waar we noemen dat de uiterste welbeschikking. Er wordt vastgelegd wat voor de erfgenamen geschikt wordt. Dat doet die erfgenaam eraf niet. In het mens. Zo heeft God beschikt voor Israël een land voor melk en honing. En deze uitspraken gebruikten ze. Ze waren Israëlieten Gods kerk in de strijd. Ten meer toen ze zo hevig in de strijd zaten. Toen hebben ze het getuigd. Gij hebt een werk gebracht in uw dagen. In uw dagen van ouds. Gij hebt de heidenen met uw hand uit de bezitting verdreven. Naar hun lieden geplant. Wat deden deze lieden toen? Toen wezen ze God op het werk. Wat hij voordien in Israël gedaan heeft. Want het was benauwd in Israël geworden. De Heere toog niet meer uit. Met hun heerkrachten. Met de strijdwagens en met de wapens. Gij hebt ons hart gestoken en verpletterd in een plaats der draak. Zo zegt de psalm. Ze hadden nederlaag op nederlaag ervaren. En toen gingen ze geen werken doen die tegen Gods woord waren. Maar waar bracht dat die waren is een lief, levende kerk. O God, je hebt een werk gebracht. In onze, onder onze vaderen een werk van oudheid. Ze zeggen, heren, zou dan dat werk nou loslaten? Zou dan dat werk in ons land gebracht, zou dat prijs geven? Kijk, dat is nou de rechte weg. In verdrukkingen, in beproevingen. In tegenheid, dan worden we erop gewezen.
dat wat God louter naar zijn welbehagen beschikt had, dat hij daar zelf ook over beschikken moet om het te bewaren. Waar mensen verantwoordelijkheid niet opgeheven wordt, leert de Heer ons dat hij krachtens zijn welbepaling het zo en zo beschikt. En lees Daniel 4 vers 35 maar. Dat God doet met de inwoners der aarde en het Heer des hemels naar zijn wil. Daar heb je de oorsprong van alle handelingen God. Dat God zijn welbehagen uitvoert. En wie toch kan zijn hand afslaan en zeggen, wat doet gij? Dus dan moet je zeker zo met je armen over elkaar gaan zitten. En zeggen, we zullen de bij maar afwachten. Of we dan blijven leven, dat zien we dan wel. En geen middelen waarnemen die geoorloofd zijn. Want ja, God heeft het toch beschikt. Nee, zo is het niet. Zo weten de Israëlieten het niet. O God, we hebben het met onze oren gehoord. Onze vaders hebben het ons verteld. Je hebt een werk gebracht in hun dagen in dagen van oud. Dat gebruikt ze in hun gedacht. Als een pleitgrond op het God te hagen mocht. Om dat werk dan voor te zetten. Om dat werk te beschermen. Om zijn eigen werk niet prijs te geven. Dat zijn de kostelijkste gronden van het gebed. Die mens gebruikt aan de Heere, heb je het dan niet beloofd? Zo gaat het ook bij Gods volk. Heb je dan niet gezegd in uw woord, goede werk in u begonnen, dat zal hij voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Die hebben geen pleitgrond meer in zichzelf hoor. Heere zegt, je bent soeverein begonnen, zou het nou ook soeverein willen voort zijn? Al hebben wij het zo verzondigd. Al hebben wij het ernaar gemaakt. Nooit meer naar ons zou omzien. Maar die vijanden hebben het ook niet gemaakt dat God zijn gunst zou aan. Maar behaagt een Heer wel eens tijdelijk dat de vijanden schijnbaar de overwinning behalen. En zo is het ook met de polio gevallen. Weet je wat het meeste voorkomt? Juist bij die mensen die tot de proef gesteld worden. Dat is eigenaardig. Want God laat het eens erop aankomen. Als je vasthoudt aan de zuivere beginselen van Gods woord, dan heb je niet het gemakkelijkste leven hoor. Dan krijg je je eigen vlees tegen, je eigen familie tegen. Je eigen mensen soms tegen, die het niet zo nauw nemen. En de hele wereld, vooral de bronnenwereld, die krijgt tegen. Want een Heer die wil het alleen doen. En als je daar niks meer over houdt als Jozef had, dan houdt niks als God over. En dan zul je toch zien, ook al is het in de consensie, en al gaat het altijd niet zoals wij het willen, dat dat alleen je gemoedsrust bevat. Maar de mens die zegt, als ik dat nou doe, hoeveel voordeel heb ik dan daarvan? Die zit altijd op het voordeel te rekenen. Dat zegt een Heer niet. Als je in zijn wegen wandelt, dat dat altijd voordelig is voor je portemonnee, voordelig en gemakkelijk voor je vlees, dat is dat nergens in de Bijbel. Dat heb ik nog nooit gelezen. Hij zegt tegen zijn eigen kerk, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat zegt hij van zijn volk. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Wat moest Israël door de verdrukking in de woestijn? Velen konden niet ingaan vanwege de ongeloof. Ze stierven met duizenden in de woestijn. En het was toch kennelijk. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land uit de dienst uitgeleid hebt.
Ik heb nog nooit getwijfeld of Israël moest uit Egypte verhuizen in het land kan. Daar staat er duidelijk in. En waarom stieren we eraan zoveel in de woestijn? Omdat zij niet uit Egypte naar Tantana moesten. Nee. Waarom dat ze achter God niet wilden komen? Omdat ze opstand pleegden. Laat ook een hoofd opwerken en wederkeren naar Egypte zijn. Naar de vleeskop terug. Daar kwam de Heer nog terug. Zelfs Mozes. Hij moest spreken tot de stenger opdat het water eruit komt. En hij was kwaad, hij sloeg erop. Nou kom je niet in het beloofde land, zegt de Heer. Je mag het wel zien, maar je komt er niet in. En Mozes was toch een mens, rijkelijk met genade begiftigd, die God kende van aangezicht tot aangezicht. Dat Mozes naar de hemel toe gegaan, toen we niet aan de duif was. En het land Kanaan mocht te zien, maar niet erin komen. Dat is wel voor zijn gemoed niet zo gemakkelijk geweest. Je 40 jaar bijna zwerg met Israël een net erbuiten gezet wordt. En de opvolger Jozua, die moest het volk in het land Kanaan brengen. Geërfd naar Gods welbehagen. Wat komt dat openbaar? Als God wat geeft, dat het louter voortvloeit uit zijn welbehagen. Weet je waarom er een volk op de wereld is dat zalig wordt? Dat God het wil. Omdat het God behaagd heeft om ze zalig te maken. En dat nou te leren, dan kom je erachter dat God soeverein is. Maar om God soeverein te laten, dat is het tweede stuk hoor. Dat kost precies in elke voetstap een hele mens. Wij natuurlijk, meneer Vrijen, kon wel eens kostelijke preken doen over de soevereiniteit God. Er zat er een oude moeder in de genade nog. En daar kwam die smiddens in het logies. En hoe het u zei, is kostelijk gepreek. Ja, dominee, zei ze, heb ik gehoord. Houd er gewoon op. Want dat had goed geleerd. Hij kijkt ze toch een beetje naar de dochter aan. Ja, Vrijen was ook een mens die oefening geleerd had. Ik geloof toch dat je wat hebt. Hé, dominee. Je hebt niks te veel gezegd. Ik dacht alleen maar dat je wat vergeten was. Wat vergeten? En wat heb ik dan vergeten? Wel zegt om God soeverein te laten, daar heb ik niks van gezegd, daar zit ik nog met te tallen. Moedertje zeggen, jij wint het. Daar heb ik niks van gezegd. Oh, want dan moet je totaal christen en knecht van God aan worden om soeverein te laten. Daar zit het nou net. God is soeverein, maar om soeverein te laten, dan moet er één soeverein vleugelen. Iedere keer, want het gaat niet door. En ik schrok ervan, zegt de partij. Zo'n geoefende predikant. Zeg ik, Christen, ik had het maar niet gezegd. En het was toch raar? En God gebruikt het nog dat hij nog wil ook. Het was precies op zijn plek. Kijk, zie, als je vroeger nog van die geoefende mens had, scherpe oren. Niet om te vitten, want dat was ze niet hoor. Het was geen vitter. Maar het was een pilaar. Bester in de gemeente. Die maakt niet verdrukt. Daarom kun je zo zien. Naar Gods welbehagen, daar valt al wat van de mensen uit. Muren van Jericho, die zijn niet gevallen. Omdat er zo handige mensen waren die er bovenop klopten. Ze waren zo dik dat er Agaps huis erop gebouwd was. Dus die kon je zomaar niet met een pikhouwertje nog weggooien hoor. En ze hebben 7 dagen eromheen gelopen. En de 7e dag 7 maal. Dus dat 6 keer plus 7, dat is 13 keer. Iedere dag een keer. En de 7e dag 7 maal. En Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Niet omdat Israël zo gevolgd had. Zie nou hoe God werkt. En dat was de sleutel. Wat land Kanaan. Komt dan openbaar. Geërfd naar Gods welbehagen. Telkens moesten ze het leren. Als het niet deden zoals God het zei. Bij Ai dachten ze. Dat komt wel goed hoor. En ze werden verslagen. Zie, hoewel God nou hebben dat de strijd gevoerd was. Met de door hem geordineerde middelen. In de door hem beschikte wegen. Breng dat nou maar over op de inenting ook. Een middel dat God niet geordineerd heeft, dat is verboden. Daar is de zaak die kan uw consensus overlaten. God niet op iemand zijn consensus te heersen. Begrijp nog best dat sommige mensen zeggen, ik durf het niet na te laten. Maar ik geloof niet dat ze de rest minder consensus krijgen. Want wat wil het eigenlijk zeggen? Dat je in de toekomst graag in je eigen gerust staat. Daar gaat het om. Als ze nou maar ingeënt zijn, dan krijgen ze geen plokken, dan krijgen ze geen polio, dan krijgen ze geen kanker, dan gaan ze niet dood en dan kun je toch slapen. Ik kan precies begrijpen dat de mensen leven, redeneert. Dat kan ik goed begrijpen. Maar als God het is gaat beschikken, dan komt het toch. De Canaanieten zullen wel eens gedacht hebben, die eenheidskinderen. Wat een dwaze zijn die Israëlieten. Die draven rondom de muren van Jericho. Hebben die mensen de verstand verloren? Dat zullen ze in onze dagen ook wel eens voor ons zijn. Hè? Die zitten dat maar lijdelijk achter te zeggen. En die zitten maar zorgeloos te praten. En ze doen er niks van. Ik kan begrijpen dat die doktoren soms woest worden. Ik hoor al dat er van mijn collega's al ook gebouwd zijn dat ze mee praten. Gelukkig hebben ze mij nog meer rust gelaten. Misschien komt het ook nog wel hoor. En als dat ze precies zijn, dat trouwen we dan vraag ik om serum tegen de kanker ook, want er komt zoveel voor. En ik vraag een schriftelijk bewijs of ze dan niet doodgaan. En dat het geen voorbehoedmiddel maar geneesmiddel is. Heb ik wel eens aan mijn huisarts vroeger in de kerk ook gevraagd. Kinderen moesten in te worden, zei ja, als u maar zwart op wit zet dat het geen voorbehoedmiddel is maar een geneesmiddel. Ja, dat kan ik niet zeggen, want het is niet. Daar moet ik er niks van hebben.
Dat kunnen ze niet.
Zwart op wit vragen moet je doen. Daar zijn ze bang van. Want dan krijg je de medische dienst tegen en zeggen, nou hij wat verklaart dat een leugen is. Dat is een voorbehoedmiddel. En waar zit de mens niet vol van voorbehoedmiddelen? Hij denkt, ik kan God wel doorblijven, die krijgt mij niet. We zouden eigenlijk nog een voorbehoedmiddel tegen de dood ook moeten hebben. Ik weet wel een goed middeltje tegen de dood. En dat is... Als je verzekerd mag zijn van je aandeel aan Christus, dat is een best middel. Maar ik heb het niet altijd in de zak hoor. Als je het vereist, dan heb ik het in mijn hart, maar niet in de zak. Want dat men het hart gelooft, men de rechtvaardigheid. En zonder geloofsoefening heb ik geen zekerheid hoor. Met beredeneerd geloof, met geloof dat ik 20 jaar beoefenen, heb ik geen zekerheid. Maar als het dadelijk aanwezig is, dan gaat het wel. Dat heb ik nog bij mijn collega Dominee Aangebrug gezien. Als het dadelijk aanwezig is, dan gaat dat. Oh, en zelfs aan God en de verloochenen, dat ligt wel op de bodem van elk mens een haak. Maar ik zie het wat God van me doet.
Daar komt het openbaar juist in wegen van druk. En hier werd Gods kerk in Israël. O God, gij hebt het werk gebracht in hun dagen. Ze zeggen, gedenk nog eens aan die dagen van oud. Ze zijn dan nog dezelfde God. Gij evenwel, gij zijt dezelfde o Heere van oud. Mijn toeverlaat, mijn koning, zingt de kerk, zal hem hier zeggen. Toen daar nou wat van aan is, dan denk ik dat we zekerheid genoeg gaan. Geërfd naar Gods welbehagen, wat val je eruit als je een erfenis krijgt? Je hebt er niets aan gedaan om in het testament te komen en je doet er niets aan om de erfenis te krijgen, want je krijgt wellicht van de notaris, dat en dat is er voor je beschikt. Dan kun je de bewijzen komen halen. En dat kan wel eens meevallen. Als je het maar niet aan werken wil. Zie, zo had Israël ervaren. God had ze een erfenis gegeven, het land Canaan. Maar die erfenis die moest door Gods hand hun toegebracht worden. Onze tweede hoofdgedachte. Gij hebt de heidenen met uw hand uit de bezetting verdreven. Ja, die heidenen die gingen zomaar niet weg hoor. Die zeiden niet, kom, laten we maar opstappen, want daar komt Israël. En tegen die God van Israël is er geen mens bestand. Heb je wel gehoord wat God gedaan heeft in Egypte? 10 plagen, al de eerstgeborenen dood niet blijven van Farao zelf zo. Heb je het wel gehoord wat God deed aan de Schelfzee? Hoe de wateren van een gekliefd waren en door het geloof zijn ze de zee doorgegaan. Heb je het wel gehoord hoe God ze gespijsd heeft met het manna in de woestijn? Hoe hij ze water uit de steden ontgaat? Heb je het gehoord? En heb je het niet gezien hoe ze de Jordaan overtrokken? En zegt Rahab, die was eronder vernederd. Nou is er geen moed in ons overgebleven. En toch sloot Jericho de poort toe. Zie wel, een mens kan moedeloos worden, dan werkt hij nog hard. Dan probeert hij God nog buiten de poort te houden. Gaat hij haar toe. Mens kan moedeloos worden, opstandig worden, dan is hij nog niet vernederd. Als je voor God vernederd wordt, en je wordt een rechtvaardig verloren mens, dan gaat de poort open. Dan heeft het verloren. Dan zegt hij, hier komt de nummer in. Dan ben je welkom. Maar het is maar één van beiden. Je aanvaardt het, als God het werkt, of je weg net zo lang, tot God je het laat verliezen. Dat is een strijd op leven en dood. Toen de strijd van Israël getekend was, toen stond het hart van God vol. Daarom staat hier, heb de heiden met uw hand uit de bezitting verdreven, maar hun lieten namelijk Israël verplant. Zeggen we, die heiden waren daarvoor in geplant als wel de boom. En die zaten vaster, die heiden die hebben toch gevolgd. Ze hadden naar ijzeren wagens ook. Die gaan het zomaar niet op. Vooral daar op de bergen van Jeruzalem. Die durfde eerst niet aan. Want ze hadden ijzeren wagen in Jezus. Maar in Davids tijd, toen is die vesting ook veroverd. Ja, het ging niet op één dag hoor. En die beroep Israël, althans Gods kerk in die dag, beroept zich op dat werk God. Ze zijn er zijn genoeg dezelfde God. En nu zijn we in zulke beproevingen gekomen. De wapenen, die schijnen niet te helpen. De oorlog die verliezen we slag op slag. De tegenstand is er elke dag. O God, zijt gij dan niet die God van wie onze vaderen ons verteld hebben dat God een werk bracht in hun dagen? Zijt gij niet dezelfde meer? Schijnt wel alsof God veranderd was. Daar zat het in. Israël was veranderd tegenover haar God. Ze wandelde niet in zijn wezen.
Dat was het verhaal.
En als Israël niet in de wegen wandelt, dan is God nog dezelfde. En dan kan hij nog dezelfde wonderen doen, maar dan houdt hij in. Mensen willen wel wonderen hebben, hè? Hij wil daar in zijn eigen wegen. En dat doet God nog niet. Als God wonderen doet, dan brengt hij Israël in de weg. En ze zijn dat afgesneden. Waar staat dat? Zal men dat nog maar lezen? Op uw nood geschreid deed het grote wonder. Zie wel, hij bracht eerst Israël in de nood. En daarna deed hij grote wonder. Hij bracht ze in Egypte dat ze niet uitkomen. En ze schreeuwden tot God. En God gaf 10 plagen en Farao liet ze bedreigen. Hij bracht ze voor de Rode Zee. En ze lieten voor het water. En achter Farao zei ze er waar. Hij bracht ze in de nood. Zeg zijn kinderen in Israël dat ze voortrekken. Door het geloof zijn ze de Rode Zee doorgegaan. God bracht ze erdoor. Hij bracht ze in die grote vreselijke woestijn. Waar hij leeftocht was. En daarna God deed het manna rondom hun tenten regen. Hij heeft hun werk gebracht in hun dagen. Hij bracht ze over de Jordaan. En die Canaanitische volken die hebben tegenstand geboden. Geschrikkelijk. En God heeft ze geslagen. Zodat Israël hun woningen, hun steden, hun dorpen in bezit nam. Daarom zegt hier het dicht. Heb de heiden met uw hand uit de bezitting verdreven, maar hun niet geplant. Hij heeft de volken geplaagd. O, God heeft het soms geplaagd, die heiden. Als het tegenstand boden tegen het welbehagen Gods, dat tot nut van Israël was. Al was vooral in tot zaligheid. En hebben ze tegenstand geboden en hard gewerkt. En de Heer heeft ze geplaagd. Soms moest het weer zelfs meewerken. Denk eens aan de dagen van Samuel. En de Heer donderde 10 dagen met een grote donder, zodat de Filistijnen verschrikten. En dan werden er meer door de hagelstenen gedood dan door het zwaard van Israël. Zo werkt het hier. Denk maar aan Moabieten, Ammonieten, Edomieten. De Edomieten vochten tegen de Ammonieten en Moabieten. Ze brachten elkaar om. En Jozef droeg ze bij. 3 dagen lang had hij werk om te kleden. En zo zou het gedoor kunnen gaan. Dat is een merk van Gods rechterhand. God is een geest, die heeft toch geen hand en geen benen gelijk wij hebben. Hoe is er dan sprake van Gods rechterhand? Wel, daar wordt Gods macht mee bedoeld. Nog grotere macht, dan wordt Gods arm genoemd. Denk maar op Psalm 118. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Psalm 33 gaat het over nog grotere macht. Zijn machtige arm beschermt de vromen en redt de zielen van de dood. Zijn spreekwijze, menselijke lichaamsdelen ontleent, die op God worden toegepast. Om de macht te tonen. Hij heeft de volken geplaagd. Hun lieden daarentegen toen voortschiet. Gelijk een wijnstok, denk maar aan Psalm 80. Hij heeft een wijnstok geplant in het land Canaan. Daar wisten ze wat dat was, de wijnstokken op de bergen. God had Israël zeer vermenigvuldigd, al de belofte van Abraham gegeven aan Jacob en Isaac. En de Heer had dat volk zo vermenigvuldigd, dat het vanwege de menigte niet geteld kon worden. Als een wijnstok waren ze weder uitgeschoten. Overal waren de woonplaatsen bezet geworden. Maar wat heeft dat Israël tegenstand ontmoet? En als ze niet wandelden in de wegen des Heeren, dan liet God de vijanden rondom toe om ze te tuchten. Dood ze niet alle, zegt de Heer, opdat mijn volk het niet vergeet. Die moesten
nou rondom blijven wonen om Israël genoeg op de plaats te houden. Telkenmaal een beetje. Ogen ziet het dat God dat volk beproefd heeft van alle kanten. Opdat de oprechten onder hem geopenbaard zullen worden. Hier komt de kerk ook ter eind. En je hebt de volken geplaagd, verlieden, namelijk het volk van Israël, daar en tegen doen voortschieten. Want ze hebben het land niet geërfd door hun zwaard. Hun arm heeft hun geen heil gegeven. En dan komt het, waar uw rechterhand en uw arm en het licht u aanschijnt, omdat hij welbehagingen had. Gods hand, Gods arm, Gods licht, daar had hij ze ook van gekregen. En wat was de oorzaak? Omdat hij een welbehagingen had. Daar ligt nou de oorzaak van de erfenis. En de hemelse erfenis, die in de hemelen bewaard blijft, waarvan je hier een onderpand des geestes in je hart moet krijgen, namelijk door de genade God. Je wordt ook niet door het zwaard verzegen, ook niet door werk, maar door de verbondsbeschikking die naar Gods welbehagen geschiet van eeuwigheid. O, naar Gods eeuwig welbehagen heeft hij een genadeverbond opgericht dat beheerst wordt door de uitverkiezing. Dat wil zeggen, in dat verbond zijn alleen de uitverkorenen wezenlijk terug. En die worden op Gods tijd eruit gediend met genade. Dat verbond dat God ook met Abraham, Isaac en Jacob richtte, dat is alleen een openbaring van hetgeen van dat genadeverbond dat God in de eeuwigheid gesloten heeft. Dat is een patriarchale openbaringsvorm. Maar het wezen van dat genadeverbond, dat wortelt in de eeuwigheid. In de eeuwig willende en besluitende God. Net als bij het testament. De welbeschikking geschiet in het verborgen. Tussen de testamentmaker en de notaris. Maken het samen op. Maar wanneer de testamentmaker leeft, heeft dat testament nog geen kracht. Want dat is vaast, dat bekomt de vastigheid in de dood. Zo leert dat Paulus. Wanneer wordt dat testament geopenbaard, en maakt het in verborgen. Maar wanneer wordt dat geopenbaard? Zodra de testamentmaker overleeft. En wat hebben wij nou nodig? Om dat eeuwige verbond der genade in de eeuwigheid opgericht, met al de uitverkoren in Christus als en ook, dat God dat openbaart in ons hart en de genade en de weldaden daaruit in onze ziel mededeelt. En anders kunnen we daar niet in kijken. Dus God moet het niet alleen uitwendig aan ons openbaren, maar inwendig door de Heilige Geest hier in je hart en de weldaden daaruit mededeelt. Daar krijg je pas een geestelijk oog voor. Eerder niet. Als bij de notaris een testament ligt, dan kan dat precies in orde zijn. En dat je naam erin staat, en precies in beschreven staat, wat je eenmaal allemaal zult ontvangen. En wat heb je daar nou aan, als dat weer blijft? Niets. En wat weet je ervan? Zolang adem verzegend is. Niets. Bij de segment voor. Al zou je weten dat je erin staat. Wat heb je dus nodig? Wel dat dat testament is het geopenbaard wordt. En daarna dat je daaruit de beschikking ontvangt. Zo is het nou met genadeverbond precies een. Wilhelmus dat Brakel drukt het kostelijk uit. Is een redelijke God. Wanneer je over het genadeverbond schrijft, dan zegt hij, het is een verbondelijk testament. Of een testamenteel verbond.
in dat testamenteel, dat ziet op de vrije wil geschikt. En het verbond, dat ziet op de partijen die eens geworden zijn. Zijn in een genadeverbond twee partijen. God de Vader als rechter handelen voor het gehele wezen God. En de zonen God als de verbondsmiddel en het hoofd van het genadeverbond handelen voor alle uitgekoren. En wat wordt nou in dat genadeverbond uitgevoerd? De wilsbeschikking of het welbehagen God. Dat is de oorsprong van het verbond en van al de goede. Dus dan kun je zien dat het een verbondelijk testament en een testamenteel verbond is. De wilsbeschikking gaat bij testament voorop. En in het verbond is vastgelegd hoe dat nou allemaal verdeeld zal worden. Zal nog duidelijker zijn. Door de wil van God is bepaald wie de zalig zal worden en wie niet. Jacob heb ik lief gehad en ik zal gaan. En in het verbond der genade is vastgelegd hoe dat ze allemaal zalig zullen worden die God daartoe verkoren. Meen dat dat duidelijk genoeg is? Dan gaat het over de wijze van het zalig worden. Gelukkig die dat testament der genade in de ziel geopenbaard wordt en daaruit verdeeld wordt. Dan moet je iets leren van de dood van de testamentmaker Christus. Want dan heeft dat testament kracht. Dan word je de goede deelachtig gemaakt, ook in de oefening der geloofs. Zo gebruikt hier de kerk, de tijden van Israël, in wegen van druk en beproeving. Riep ze zich op Gods werk, op datgene wat God aan Israël gedaan had. Gij hebt een werk gebracht in hun dagen, heren, en nou zijn we verslagen. Gij toog niet uit met onze heerkracht, gij hebt ons beproefd. En gij hebt ons beter doen lijden. O God, zult gij nou uw hand van dat Israël aftrekken. En wat zegt dan de kerk ten slotte? Als ze Gods werk genoemd heeft, waar uw rechterhand en uw arm, het licht uw zagen gezicht, dat hij voor ons toeschijnt, omdat gij een welbehagen in hem had. En dan betuigt ze door het geloof, gij zelf zijt mijn koning. O God, gebied de verlossing in Jacob. Voordat ik daar iets van zeg, wil ik eerst wat te zingen. Psalm 77, vers 7. Zou gedenken hoe voor deze, al de Heer heeft gunst bewezen en wat er verder volgt. Het zevende vers, Psalm 77. zo. God zegt de kerk, we hebben het gehoord van onze vaderen. De derde hoofdgedachte, gehoord van hun vader. Leefden die vaderen dan nog? Mozes leefde toch al lang niet meer? En Jozua was ook al lang dood. Ja, die had me toch verteld van deze liefde. En die het gehoord hadden van Mozes en Jozua, die had het ook weer hun kinderen verteld. En zo had telkens een ander geslacht het weer aan een volgende verteld. En daarom hebben wij precies in Gods woord wat God nodig acht te laten beschrijven. Mozes heeft dat ook geschreven. Na hem Jozua en de profeet. Hoe wisten die dat dan zo precies? Want als je eens wat hoort vertellen, hè, denk dan maar in je eigen gemeente. En je hoort dat 40 mensen vertellen, dan krijg je 40 verschillende meningen. Die vertelt zo en die zo. Dan zou je niet meer weten wat waar was en wat niet waar. Hoe zijn dan die heilige schrijvers eruit gekomen? Wij hebben het gehoord van onze vader. Ja, maar wat was nou waar en wat was niet waar? Dat loost nou Petrus op, zegt. Ze zijn door de Heilige Geest geleid. Al de schrift, zegt Paulus ook tegen Timotheus, is van God ingegeven. En is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering en tot onderwijs. De Heilige Geest, die leidt ons in de waarheid. Lees maar van Lucas, alles van tevoren onderzocht gaat. Dan werd hij door de Heilige Geest geleid om op te schrijven wat waar was en wat niet waar was. Daarom hebben we nog een onfeilbare schrift. Alles is niet opgeschreven wat er gebeurd is. Maar wat diende tot Gods eer en tot zaligheid van de kerk. En wat daar nou mee in verband staat. Dat moest opgeschreven worden. Daarom zegt Lucas alles van tevoren onderzocht hebben. En hier staat gelijk onze vader ons verteld hebben. Waar is dat nou allemaal? Zie, wat vraagt dus die levende kerk om bij vernieuwing de openbaring ervan van hetgeen wat ze verteld hebben. Vader had het verteld, de grote daden die God gedaan had. En nou zaten ze onder diepe vernedering van de vijanden. Toen gij niet uittrok met onze heerkrachten. En gij hebt ons verpletterd in een plaats der draken. Waar is dan de grote, die grote wonderen die God gedaan heeft? Heren, wil je het dan nog eens doen? Dat we het nog eens zien mogen. Geef nog eens een verdere openbaring. Bevestig nog eens wat onze vaderen verteld hebben. Ze waren niet klaar met dat verhaal van de vader. Hè? Maar ze vroegen of God het nog eens bevestigen wil. En dan beroepen ze zich erop. Gelijk er staat. In het vers wat ik u noemde, namelijk vers 5, gij zelf zijt mijn koning, o God, gebied de verlossende Jacob. Want Jacob zat vast onder zijn vijanden. Hij scheen het te moeten verliezen tegen de machtige, talrijke vijanden. O God, zucht de kerk, mijn koning, mijn gedurk geloof, o God, gebied de verlossende Jacob. Daar moet het nou vandaan komen. En zou dat met ons volk nou ook daar niet vandaan moeten komen? Van die God van Jacob. En dat in de rechte wegen, zoals de God van Jacob voorschrijft in zijn woord en er niet tegen doen. Toen ons land klein was en veel wippend volk gevonden werd, toen was het groot. Over de hele wereld vermaakt. O, dat wil niet zeggen dat het allemaal bekeerde mensen waren. Nee. Maar er waren toch veel beters nog in ons land. En God gaf soms dat dat kleine Nederland de overwinning behaalde. En dat ze over de hele wereld bekend, geacht of gevreesd werd. En nou is Nederland groot geworden. Vooral in zijn eigen hoge wordt hij groot, maar zit hij al in de Verenigde Naties en waar zit hij al in? En
Nou, nergens rekening mee. Dan mag je meedoen uit de zinboek van de volken, van de heiden. Als God ons niet bewaart, dan worden we zo opgelost in het heidendom. Of socialisme of communisme. Als God ons niet bewaart. Daarom, wat is het nuttig? O God, gij zijt onze koning van oud af. Zeg wil, o God, dat je ons nog eens bevrijdt. Veel harder dan de polio waar we ze mee zitten hoor. Dat is erg, en vooral als je eigen kinderen betreft. Dus ik cijfer dat niet weg. Maar waar we onder zitten, onder de machten van de hel, dat is nog veel erger. Dan word je vergiftigd. Van alle kanten. Zedelijk vergiftigd. En dan ga je zuivere godsdiensten aan. En dan krijg je dwalingen. En dan krijg je allerlei communistische, socialistische. En wat verteren je nog meer? Arme mensen, arme jeugd, arme jeugd. En zeg, oh, wat is de wereld erop uit om de mensen te vergiftigen? Ze laten je overal voor inenten. Maar voor een goddeloze theorie en dat je daar tegen ingeënt moet worden, nee, er moet niks van hebben. Ik ben het goed eens met zo'n meneer Melanthus, die schreef dat we ingeënt moeten worden in Christus. Dat is de zuiverste weg. En dat wil je zelf niet, nee. Ik hoop dat je dat mag beleven, dat zou niet kunnen. Maar dan word je niet zorgeloos en dan zul je ook niet werken. Want als God je inhemt, dan snijdt hij eerst af en dan kan je niet meer werken. En als je afgesneden wordt in je hart, dan ben je niet zorgeloos ook. Want dan roep je dag en nacht op God bij het gedruis over water. Dat is nou de rechte weg. En als je dan ingelijfd wordt, dan pas kunnen er andere vruchten komen. Anders bestrijkt de ene met zijn werk heiligheid de zorgeloosheid. En de zorgeloos bestrijkt de werk heiligheid. Veel van zou ervan zeggen. De zonde bestrijden in eigen kracht, dat zonde vermeerdert. Dan krijg je geen één dood. Maar de kerk zucht in de catechismus, oh dat God de strijd voor een strijd, of dat in die strijd niet altijd onder ligt. Een sterke wederstand door de Heilige Geest mocht het. Zo komt Gods volk er weinig achter. Waar? Het is God die in uw werk. Beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Anders werk je wel naar je eigen welbehagen. En dat is het werk Gods niet. Het werk Gods is dat werk. En dan heb ik het werk der zalig. Hè? Wat God zonder ons in ons werkt. Dat valt de mens buiten. En ook bij de aanvang. Dan werkt God dat zonder ons in ons iedere keer. Die beide in uw werk. Het willen en het werken naar zijn welbehagen. Niet naar je eigen welbehagen, dat kun je zelf wel. Wij mensen willen ook naar ons eigen welbehagen werken. En dat is precies tegen God vechten. Want dan moet je welbehagen verdienen. Die mij wil volgen, zegt de Heer Jezus. Verloochenen zelf. Zijn eigen leven. En die vader of moeder lief heeft boven mij. En daar houden we toch gelukkig nog een beetje van. Jammer dat dat er zo mee. En die man of vrouw of zoon of dochter lief heeft boven mij. Is mij niet waard. Dus wat vraagt God van zijn volk? De hoogste plaats in haar. En die neemt hij soms in. Hoor. Dan ligt er alles om. Daar. Dat Gods kinderen soms alles moeten verloochenen. Lees maar in de tijd van de reformatie. Dat ze vaders, moeders, broers en zusters alles moesten achterlaten. Lees het werk van Salomon Duitsen. Wat hij allemaal achter moest laten. En lees het werk van veel pasma's en levensbeschrijving. Grootgebracht in de Engelse staatskerk die half rooms is. Hij moest alles rijden. Ja, dan komt het wel openbaar. Die mij wil volgen, die verloochenen dat af. En dat is nou zuiver godswerk. Anders heeft de mens geen zelfverloochenen. Ook niet na ontvangende genade. Daarom bidt je de kerk, o God, gij zijt onze koning van oude tijden af. Gij zijt dan nog de zaal aan, hè. Wilt nog eens werken wat je toen deed. anders komen we er niet uit, we komen er niet in en we komen er niet door. Zie, niet met mensen werkt, maar met God werkt. Daar zal God in verheerlijk worden. Dat zal de zaligheid voor Gods kerk uitmaken. Uw werk zet Habakkuk, hou dat in het leven, die zeggen we, en dan moet mijne er aan. En ze zullen God eeuwig verheerlijken voor zijn werk. Gij zijt waardig te ontvangen de eer, de aanbidding en de dankzegging tot in alle eeuwigheid. Nu komt Gods werk, want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En ze kunnen er wel aan toevoegen, hij hebt ons bewaard in al onze ziels en lichaamsnood. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult me leiden naar uw raad. Daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Dat is de geloofstaal. Amen. Mocht u behagen, Heere, om door de Heilige Geest ons in de verborgenheden der Schriften in te leiden. Om dit onze ziel te leren en uit dat eeuwige testament bediend te worden. Dat gedurende dat geopenbaard, de inhoud daarvan in onze ziel naar het maatelijk uw behaag toegepast mocht worden. Opdat de vrucht daarvan mag zijn de verheerlijking van het testament maken. Amen. Onze slotsen zijn Psalm 68 vers 17. Plaatsen van 68. Hoe groot, hoe vreselijk zijt, geloof mij uw verhevenheid, dan zal me wat er verder volgen. Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.